Dat kan ik ook niet helpen, dat is de realiteit. Bovendien vraag ik aan Rens-Jan de microfoon extra hard open te zetten, zodat ik niet hoef te hard te praten. Vanmorgen was ik in Waddinxveen en daar is het met veel snoepjes en veel gebed goed gegaan. Dus vanavond vertrouwen wij daar ook weer op. En als u denkt, die man redt het niet, dan stuurt u geen snoepjes, maar dan bidt u dat het allemaal goed mag komen. Het is wel heel bijzonder dat we ons vanavond ook weer mogen bezighouden met Johannes 17. En ik lees graag uit de onvolprezen Telos vertaling Johannes 17 en ik begin in vers 15. En de verzen die wij vanavond bespreken zijn vers 17 tot en met 19. Slechts drie verzen. Ik begin te lezen in vers 15 van Johannes 17. Ik vraag niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld hebt gezonden, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn door de waarheid. Tot zover lezen we vanavond uit Johannes 17. Als u deze verse op u laat inwerken, dan ziet u wel dat heiliging hier het sleutelwoord is. En dus gaan we het hebben over heilig, wat is dat? En over heiliging of heiligmaking. En ten derde over de specifieke vorm van heiliging die we hier vinden. Dit wordt dus een ouderwetse preek in drie punten. Ten eerste, wat is heilig eigenlijk? Mensen, dingen, plaatsen zijn van zichzelf nooit heilig. Als plaatsen in de Bijbel heilig worden genoemd, dan is dat omdat de tegenwoordigheid van God daar is. Doe uw schoenen van de voeten, want de plaats waar gij staat is heilige grond. Dat was omdat God daar in de brandende braambos was. Zoals het in Deuteronomium later staat, God woonde in de braambos. En zo is de tempel heilig, zo is Jeruzalem heilig, was het in elk geval omdat de heerlijkheid van God daar woonde. Alleen God is heilig en heeft heiligheid, maar God kan die heiligheid verlenen aan plaatsen, heilige plaatsen, en vooral natuurlijk aan mensen. Maar wat is heilig eigenlijk? Ik ben zelf een beetje groot geworden met de gedachte, heilig is afgezonderd van het kwaad. En dat is wel waar, maar het is lang niet het belangrijkste aspect. Het is ook erg negatief. Als de serafs in Jesaja 6 uitroepen, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, dan kun je toch niet voorstellen dat zij bedoelen, afgezonderd van het kwaad, afgezonderd van het kwaad, afgezonderd van het kwaad is de Heere God. Helemaal niet. God was al heilig lang voordat er enig kwaad in de wereld gevonden werd. Heilig is een heel positieve eigenschap. Je hebt eigenlijk een heleboel woorden nodig om dat uit te drukken. Heiligheid is Gods glans en glorie, zijn luister, zijn schoonheid, zijn voortreffelijkheid. Heiligheid is alles wat groots en heerlijk en schoon aan God is. En heilig is lang niet altijd een negatief begrip in de zin van Gods heiligheid die in het bijzonder tot uitdrukking zou komen als God oordeel velt. Nee, in het tweede deel van het boek Jesaja zie je dat God vaak genoemd wordt de heilige Israëls en dan staat er in één adem hun verlosser. God betoont zijn heiligheid, zijn glans en zijn glorie. Niet alleen maar in het oordeel, maar ook in de verlossing. En bij de verlossing is natuurlijk het heel bijzondere dat God daarbij ook mensen heilig maakt. Natuurlijk betekent dat ook afgezonderd van het kwaad. Hij brengt een scheiding aan tussen hen, deze mensen aan wie hij vergeving heeft geschonken, en het kwaad. Maar nogmaals, dat is een negatieve benadering. Heiligheid bij mensen, dus geschonken heiligheid, zou je het mooiste zo kunnen omschrijven, denk ik, dat het datgene is waarin verloste mensen op God lijken. We vinden dat heel treffend weergegeven al in het boek Leviticus. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt de Heere God. En Petrus citeert dat in de eerste brief van zijn hand. Wees heilig, want ik ben heilig. In de heiliging ga je lijken op God zelf. En dat betekent iets, hoe geweldig dat ook klinken mogen voor ons eenvoudige schepselen. Het betekent dat iets van de glans en luister en glorie en heerlijkheid en schoonheid en pracht en voortreffelijkheid van God door ons heen zichtbaar wordt in deze wereld. Dat is voor mij het allerbelangrijkste wat ik in de Bijbel kan ontdekken over heiligheid en heiligmaking. Nu moet ik daarbij wel vertellen dat in de traditie de rechtvaardigmaking heel sterk verbonden is met onze christelijke positie die wij door het geloof in Christus hebben en de heiligmaking met onze praktijk. En ik denk dat dat niet helemaal nauwkeurig is. Positie en praktijk, in bepaalde kringen noemt men dat staat en stand. Dat vind ik eigenlijk wel mooie woorden. Positie en praktijk is Latijn en Grieks, maar staat en stand, dat is gewoon oer-Nederlands. Het is niet zo dat gerechtvaardigmaking je staat uitmaakt en dat dan je stand, dus de praktische uitwerking dan van je heiligmaking is. Het is allebei. Dat wil zeggen, je staat is zowel dat je rechtvaardig bent geworden, als ook dat je heilig bent geworden. Ik zal direct een voorbeeld noemen. En je stand is dat je allebei moet uitwerken in het praktische leven door de kracht van de Heilige Geest. Je bent een rechtvaardige, leer nu te leven als een rechtvaardige. Je bent heilig, leer nu te leven als een heilige. Je ziet dat bijvoorbeeld in 1 Korinthe 6 vers 11. Waar Paulus schrijft aan de Korintiërs eerst wat ze vroeger allemaal waren. Hij noemt een heleboel zondige dingen op. En dan zegt hij, maar dit waren jullie vroeger. Maar jullie zijn nu afgewassen. Jullie zijn geheiligd en gerechtvaardigd. Dat wil zeggen, jullie zijn door het geloof nu heiligen en rechtvaardigen. En zo spreekt hij hen ook dikwijls aan. Aan het begin van een brief, dan schrijft hij hen als heilige broeders op verschillende wijzen. En dan gaat het altijd over hun staat, hun positie, als je dat woord beter begrijpt. Dat wat je door het geloof bent in Christus, even losgedacht van de praktische verwerkelijking daarvan. Je bent door je geboorte en je paspoort een Nederlander, of je nou goed leeft als een Nederlander of niet, maar dat is je staat, dat ben je. Maar je behoort natuurlijk ook te leven zoals het een fatsoenlijk Nederlander betaamt. Dat is de praktijk, dat is je stand. Dus heiliging is in de eerste plaats een zaak van onze staat. Wij zijn geheiligd, zegt Paulus. Jullie zijn heilige mensen. Maar ik zei het al, dat is de tweede betekenis. Jullie moeten ook leren als heiligen te leven. Dat wil zeggen dus negatief in afzondering van het kwaad. Je moet een innerlijke haat en afkeer jegens het kwaad ontwikkelen. Dat kan alleen door de Heilige Geest. Maar veel eer positief. Jullie moeten uiterlijk gaan lijken op wie God is. Door jullie heen moet de heerlijkheid van God, de glans en glorie en majesteit en luister van God zichtbaar worden. En dat is een geweldige uitdaging. En wij snappen allemaal, als de Heer Jezus hier zegt, heilig hen door de waarheid, dan gaat het niet om hun staat, maar om hun stand. Niet om hun positie in Christus, maar hun praktijk. Want aan de ene kant kan het Nieuwe Testament zeggen, jullie zijn heilig. Maar als er gebeden wordt, heilig hen, dan wil dat zeggen, laten ze ook praktisch in overeenstemming gebracht worden met die heilige staat. Maar daarmee zijn we er nog niet. Hier vinden we heiliging in een derde betekenis, die heel veel lijkt op de tweede, maar het is een heel specifieke vorm van die praktische heiligmaking. Hier betekent heiliging wijden tot een bepaalde bediening. Dat zie je ook al in het Oude Testament. In het boek Exodus, en later wordt dat uitgewerkt in Leviticus, hoor je dat de priesters geheiligd werden. Of beter gezegd, de zonen van Aaron en Aaron zelf werden geheiligd, zodat ze priesters werden. Heiliging zou je daar ook kunnen vertalen met wijding. Je wordt gewijd door bepaalde handelingen en die maken dan van jou, bijvoorbeeld in dit geval, een priester. We kennen allerlei wijdingen. Natuurlijk, in heel veel kringen wordt dat woord helemaal niet gebruikt, maar het komt er toch op hetzelfde neer. Je wordt op een of andere manier bevestigd in een bepaald ambt. En waarom wordt dat heiliging genoemd? Dat is heel belangrijk. Het betekent natuurlijk ook weer dat je afgezonderd wordt van alles wat met dat ambt in strijd is. Maar dat is weer negatief. Het betekent vooral afgezonderd worden voor God. Je wijden aan een bepaalde zaak, dat betekent dat je helemaal gefocust bent op dat ene. En dat kennen we allemaal in een heleboel facetten van ons leven. Als je getrouwd bent, dan wijd je je aan je partner. Dan wijd je, als je kinderen hebt, je aan die kinderen. Als je een baan hebt, dan wijd je je aan dat werk dat je voor die baan moet verrichten. Je doet het zo goed mogelijk. Wijden is ook dus je krachten inzetten. Maar het begint met een bepaalde wijding, dat is het huwelijk. Of dat is het eerste kind dat je krijgt. Dan krijg je een wijding tot vader of tot moeder. En nou zegt de Heer Jezus, heilig hen door de waarheid. Tot welk ambt worden zij hier gewijd? Dat vind je in het volgende vers, vers 18. Zoals u mij in de wereld hebt gezonden, heb ook ik hen in de wereld gezonden. Een apostel, dat woord, is een verbastering van het Griekse woord apostolos. En dat woord is afgeleid van het werkwoord apostello. En dat is ook het woord dat hier gebruikt wordt. Een apostel betekent letterlijk een gezondene, een gezant. In zekere zin zie je dat ook in het Nieuwe Testament, dat alle gelovigen apostelen zijn, gezanten van God. Maar gewoonlijk wordt het woord gebruikt in een heel specifieke betekenis. Namelijk dat van wat wij gewoonlijk apostel noemen. En we moeten er goed op letten, in dit gebed van de Heer Jezus tot zijn Vader gaat het hier strikt genomen nog steeds niet over ons. Dat zal pas komen in de volgende verzen die we de volgende malen hopen te bespreken. Het gaat nog steeds over deze elf. En de Heer Jezus bidt tot de Vader, maak hen geschikt voor het werk waarvoor ze geroepen worden. U hebt mij in de wereld gezonden en zo zend ook ik hen, of heb ik hen in de wereld gezonden. Het betekent dus ook dat in strikte zin de Heer Jezus ook een apostel is. En één keer wordt hij ook zo genoemd in Hebreeën 3 vers 1. Aanschouwt de apostel en hoge priester van onze belijdenis. De apostel is degene die namens God tot mensen komt. De hoge priester is degene die namens mensen tot God komt. Zo was de Heer Jezus de gezant van God, van de Vader in deze wereld. En nu zegt hij, op mijn beurt zend ik nu deze elf mannen. Deze elf apostelen. Later wordt dat aangevuld met Matthias en trouwens ook Paulus en zelfs anderen zoals Barnabas worden ook apostel genoemd. Je hebt ze in allerlei graderingen. Want ik zei u al, in de strikte zin van het woord zou je dat van elke gelovige kunnen zeggen. Je bent een gezant om met de mogelijkheden en de middelen en de gaven en talenten die de Heer je heeft gegeven, als zijn gezant in deze wereld op te treden. En de Heer Jezus bidt voor deze apostel dat ze deze bijzondere heiliging, deze bijzondere wijding zouden ontvangen van de Vader. Maar nu moeten we aandacht geven aan dat bijzondere dat hier staat, heilig hen door de waarheid. Nou, daar kun je al heel wat dingen van zeggen. Onder invloed van vele wijsgerige stromingen van alle eeuwen hebben ook wij helaas geleerd om bij waarheid vooral te denken aan bepaalde denksystemen, theologische theorieën. Die zijn door mensen opgesteld en die zijn per definitie altijd gebrekkig. Als ik het even heel zwart-wit zou willen zeggen, dan zou ik zeggen, de schrift is de waarheid. Zo staat het hier ook, uw woord is de waarheid, ook al betekent woord hier heel wat meer dan alleen maar schrift. God spreekt de waarheid. Al ons naspreken daarvan, in de vorm van geloofsbelijdenissen, in de vorm van theologische verhandelingen of wat dan ook, is altijd gebrekkig. Het zijn op zijn best benaderingen van de waarheid. En het droevige is dat wij onze eigen theorieën te makkelijk als waarheid opvatten en elkaar daarmee om de oren slaan. Als je een eerlijke optelsom zou maken van alle kerkscheuringen in Nederland in de 20e eeuw. En dat is niet zo ingewikkeld, ik heb het nou niet over evangelische gemeenten, dat lees je nooit in de krant, maar bij, en daar scheuren ze ook heel wat makkelijker, omdat die structuur lang niet zo hecht is. Maar in de reformatorische, in de kerkelijke wereld, daar kun je zomaar een aantal opzommingen geven en dan kom je op een stuk of 7 van die scheuringen. Ik durf te zeggen dat bij geen van die scheuringen, het ging om de grondslagen van ons christelijk geloof. Het ging nooit over datgene wat de moeite waard is om voor te vechten, omdat daar de waarheid van Gods woord in het geding is. Het ging altijd over menselijke theorieën, die best waar kunnen zijn, maar dan op zijn hoogste benaderingen en bovendien waar je ook verschillend over mag denken, waar je elkaar niet mee om de oren slaat. Opkomen voor de waarheid, dat kan dan op zo'n liefdeloze wijze gebeuren, dat men vergeet wat Paulus aan de Efeziërs schrijft over de waarheid vasthouden in liefde. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Strijden voor het woord, dat is één ding. Strijden voor de grondslagen van ons geloof, dat zijn die dingen dat als een ander dat niet accepteert, dan moet je je afvragen of je zo iemand wel een christen mag noemen. Als het gaat over de drie-ene God, over Christus, God en mens in één persoon, als het gaat over verzoening door voldoening, als het gaat over de inspiratie van de schriften, dat is nou echt een fundamentele waarheid waarvoor je zou moeten willen leven en zelfs sterven. Bij die scheuringen waar ik het straks over had in de 20e eeuw was dat nooit in het geding. Ja, dat is eigenlijk een droeve zaak dat wij zo mensen zijn die strijden voor de waarheid en dan bedoelen we onze eigen theologische theorieën. Maar als de Heer Jezus zegt, heilig hen door de waarheid. Heilig hen door het allergrootste en het allerkostbaarste dat God ons heeft toevertrouwd. Zoals de Heer Jezus dat heeft betuigd in deze wereld en zoals het ook verankerd ligt in de Heilige Schrift. Daar mag je elkaar op aanspreken. Soms moet je het lef hebben om inderdaad te durven zeggen, net als de Heer Jezus dat 3 keer deed tegenover de duivel, er staat geschreven. Maar meestal is dat niet genoeg. Want als je zegt er staat geschreven, dan heb je daarbij een bepaalde uitleg in je hoofd. Dan moet je eigenlijk ook zeggen er staat geschreven en ik denk dat dat dit of dat bedoel. En daar beginnen de problemen dan weer. Heiligen door de waarheid is in het bijzonder geheiligd worden door hem die gezegd heeft, ik ben de waarheid. Als we met al onze theologische theorieën eens eenvoudig gingen begrijpen Wat het betekent dat hij zegt, ik ben de waarheid. Zouden we al een heel andere benadering hebben en elkaar niet zo makkelijk verketteren. Hij is de waarheid over alles. Als hij zegt, heilig hen door de waarheid, dan zeg ik, dan betekent dat dat hij zegt, laten ze mogen zien wat de echte waarheid is over God. Wat de waarheid is over de gevallen mens. Wat de waarheid is over deze wereld. Wat de waarheid is over de toekomst van deze wereld. Wat de waarheid is, nou noem maar op. Dat zijn de dingen die je vormen als een apostel. Dat zijn de dingen die je vormen van kinds af aan. Als je net als Paulus aan de voeten van je moeder en van je grootmoeder de waarheid hebt mogen leren kennen. Dan is waarheid en liefde bijna niet uit elkaar te houden. Ik citeerde al Efeziërs 4, de waarheid vasthouden in liefde. Dan betekent opgevoed worden in de waarheid grote liefde ontwikkelen tegenover de Vader en zijn Zoon. En tegenover het woord van God. Uw woord is de waarheid. En uw woord, want het Nieuwe Testament was nog helemaal niet opgeschreven. Maar dat betekent ook niet simpelweg de Heilige Schrift in de betekenis in het Oude Testament. In het licht van de voorgaande verzen zien we dat het ook alles behelst wat de Heer Jezus namens de Vader in deze wereld heeft mogen verkondigen. En pas later zijn al die dingen door de Heilige Geest vastgelegd in het Nieuwe Testament. In hetzelfde evangelie heeft de Heer Jezus gezegd in hoofdstuk 14 en 15 en 16... dat de Heilige Geest zou komen en hij zou zich en alles te binnen brengen wat de Heer Jezus had gezegd. En dat zouden ze dan mogen opschrijven, zeg ik erbij. Dat zou vastgelegd worden in wat wij nu het Nieuwe Testament noemen. In die zin zeggen wij ook, de Bijbel is de waarheid. Maar in de eerste plaats is het dat wat via de Heer Jezus tot ons gekomen is van God zelf. Die was een mens die niet maar alleen eenvoudig het Oude Testament uitlegde. Daarom waren de mensen zo onder de indruk. Aan het slot van de bergreden lees je Matthäus 7 dat ze zo diep onder de indruk waren. Omdat hier iemand sprak met het gezag dat ver boven het gezag van de theologen van die dagen uitging. Hier kwam iemand die rechtstreeks sprak namens de Heere God. Maar je voelde, hier gaat het niet alleen maar om uitleg, dit is niet alleen maar theologie. In de woorden van deze mens spreekt God zelf. Maar de Heer Jezus zegt daarmee ook, laat het zo zijn met deze apostelen. Zodat als zij spreken, de mensen het gevoel hebben, het is God zelf die hier spreekt. Paulus schrijft erover in 1 Thessalonicenzen 2, als hij zegt aan die mensen in Thessalonica die tot geloof gekomen waren. Het woord dat ik jullie gebracht heb, dat hebben jullie niet aangenomen als een woord van mensen, maar wat het ook werkelijk is, als een woord van God. Dat klinkt nogal aanmatigend. Dat zouden wij misschien niet zo makkelijk nazeggen, en dat is maar goed ook. Alsof alles wat wij zeggen ook de woorden Gods zijn. Maar Paulus kon dat zeggen. Mede op grond van het gebed hier van de Heer Jezus, voor de apostelen geldt, en zeker als ze het opgeschreven hebben, in geïnspireerde schrift, dan is het woord dat zij spreken het woord van God zelf. Heilig hen door de waarheid. Dat wil zeggen, laat hun apostolische bediening doortrokken zijn van de waarheid zoals die vervat is in uw woord. En daarom zeggen we ook, ook in de theologie, elke generatie moet terug naar de schrift. Dat klinkt misschien als een heel algemene vrome uitspraak die in de praktijk toch niet veel oplevert. Maar het is wel waar. We leven te gemakkelijk bij wat Augustinus heeft geschreven. En die heeft geweldige dingen geschreven. Wat de reformatoren hebben geschreven. Wat in oude belijdenissen staat opgetekend. En dat is allemaal gebrekkig mensenwerk. En onze roeping is om elke keer op de knieën te gaan en te zeggen, Heere, spreek door uw woord en door uw geest tot onze harten. Wat mogen en moeten wij geloven van alles wat uit al die eeuwen tot ons gekomen is? Niets is daarvan vanzelfsprekend, alleen u en uw woord bent vanzelfsprekend. Zoals u mij in de wereld hebt gezonden, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En dan zegt hij dit mooie: ik heilig mijzelf voor hen. Dat is een heel andere zaak. Dat is niet heilig hen, maar ik heilig mijzelf voor hen. Nou, iedereen van ons begrijpt dat de Heer Jezus al lang heilig was, van eeuwigheid af, maar ook als mens. In Lucas 1 lees je dat Gabriel tegen Maria zegt: dat heilige dat uit u geboren zal worden. Dat zal zoon van God genoemd worden, dat heilige. Hij wordt meermalen genoemd de heilige en de rechtvaardige. Hij was heilig, dat was zijn staat. Hij had geen vergeving en geen bekering nodig. Hij was dat als mens vanaf de moederschoot. Hij was de heilige. Maar nu zie je weer het verschil tussen positie en praktijk. Want hier spreekt hij op een heel bijzondere manier uit dat hij zich zou heiligen voor hen. En dat betekent dus opnieuw niet dat hij daardoor pas heilig geworden is, dat was hij al lang. Maar dat hij zich op een heel bijzondere wijze voor hen zou wijden. Hij vraagt niet eens aan de Vader om dat te doen. Een wijding krijg je normaal van een ander. Maar hij spreekt hieruit: ik heilig mijzelf voor hen. Dat wil zeggen, zoals hij zich hier op aarde gegeven heeft, volkomen om zijn volk te redden, en ook volkomen gegeven heeft om de wil van zijn Vader te volbrengen en de Vader te verheerlijken hier op aarde, zo bidt hij dat ook, zo zegt hij dat nu ook met het oog op de toekomst. Hier gaat het niet om zijn heiliging hier op aarde als toegewijde dienstknecht aan de zaak van God en zijn volk. Hier gaat het om de toekomst. Hij zal terugkeren naar de Vader. Hij zal zijn plaats innemen in het Vaderhuis. En daar zal hij zich heiligen, zich toewijden voor hen. Aan de ene kant heeft de Heer Jezus het werk volbracht. Hij heeft ze verheerlijkt bij de Vader. We hebben dat in de eerste verse gezien. In die zin troont hij in de troon van God aan diens rechterhand, rustend van al het werk dat hij heeft volbracht. Maar als ik het zo mag zeggen met eerbied, hij is daar niet om op zijn lauweren te rusten. Hij zet zich daarin dag en nacht voor de zijnen. Dat is waarom hij gezegd heeft: ik heilig mijzelf voor hen. Een voorbeeld daarvan vind je al in zijn leven op aarde. In Lucas 22, daar zegt hij tegen Petrus: Simon, Simon, de Satan heeft zeer begeerd jullie, meervoud, te ziften als de tarwe. Want de Satan wilde niet alleen maar Petrus ziften als de tarwe, maar dat wilde hij met alle discipelen doen natuurlijk. Ziften als de tarwe, dat is niet wat de boer doet, die de kaf verwijdert en het graan overhoudt. Satan doet precies het omgekeerde. Die wil het graan zoveel mogelijk wegdoen en het kaf overhouden en daarmee triomfantelijk bij God komen om te zeggen: kijk nou toch eens wat ik allemaal bij die of die, in dit geval bij Petrus, gevonden heb. En dan zegt de Heer Jezus: maar ik heb voor jou, enkelvoud, Petrus, ik heb voor jou gebeden opdat jouw geloof niet zal ophouden. En als je eenmaal bekeerd zult zijn, ga heen en versterk je broeders. Wat een prachtige uitspraak. Maar ook even goed opletten wat daar nu eigenlijk gezegd wordt. Want het geeft ons ook weer hoe dat nu met ons gaat. Terwijl de Heer Jezus zich voor ons in de hemel geheiligd heeft, als onze hoge priester, als onze voorspraak, zoals 1 Johannes 2 dat zegt. Hoe dat in zijn werk gaat, daar heb je een prachtig voorbeeld van in die woorden van Lucas 22. Ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden. Nou komen de theologen weer en die vertellen ons: maar een waarachtig gelovige kan zijn geloof nooit verliezen. Hou nou eens even op. Daar gaat het helemaal niet om. In de praktijk weten we maar al te goed dat ook zeer gelovige mensen zo ontmoedigd kunnen worden in zichzelf, maar ook in hun kerk, in hun medegelovigen, in het leven, wat het ook mag zijn, dat ze zo teleurgesteld worden dat het geloof eigenlijk voor hen heeft afgedaan. En de Heer Jezus zegt, ik heb voor jou gebeden, Petrus, dat je geloof niet zou ophouden. Hoezo was Petrus dan nog geen gelovige? Petrus was al een gelovige op het moment dat hij in Lucas 5 voor de Heer Jezus neerviel, nadat hij, weet u wel, het net aan de andere kant had moeten uitgooien en toen kwam daar een geweldige visvangst. Dan zegt hij tegen de Heer Jezus, ga uit van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Maar de Heer Jezus was helemaal niet van plan om bij hem weg te gaan. Toen kwam de Heer Jezus pas echt in zijn leven. Daar ligt zijn bekering. Petrus was een lange gelovige mens. Maar gelovige mensen doen soms hele domme dingen. Zoals het verloochenen van de Heer Jezus. En we begrijpen dat allemaal, want wij als gelovige mensen doen soms ook hele domme dingen. Maar dan zegt de Heer Jezus, ik heb voor je gebeden dat je niet door je valpartijen zo ontmoedigd zou worden dat je het geloof kwijt zou raken. Want vind ik dat geweldig. Hij bidt al voor die tijd. Het is niet zo dat als Petrus valt, dat dan de Heer Jezus denkt, oh, ik moet snel naar de Vader om voor Petrus te bidden dat het weer goed komt met hem. Dat is voor die tijd al gebeurd. Alsof hij tegen de Vader zegt, Petrus zal vallen, had de Heer Jezus ook voor zegt. Eer dat de haan tweemaal gekraaid heeft, zul je mij driemaal verloochenen. Was alles bij de Heer bekend. Maar hij bidt voor hem dat hij niet ontmoedigd zou worden en zijn bediening zou kwijtraken. En jij, als je helemaal bekeerd zult zijn, dat betekent dus niet de wedergeboorte, dat was al lang geweest. Maar de omkering terug naar de Heer, men noemt dat wel eens dagelijkse bekering, maar hier heel specifiek, als je op een verkeerde weg weer teruggekomen bent, dan moet je je weer bekeren. Zoals het slot van Jacobus 5 zegt, als iemand in jullie midden op een verkeerde weg is terechtgekomen, en jij mag door de Heer gebruikt worden om terug te brengen, dan breng je een zondaar terug op de goede weg. Dat is de bekering van een gelovig mens. En dan moet je als apostel, zegt de Heer Jezus verder in Lucas 22, teruggaan naar je broeders en hen versterken. En dan zullen ze niet tegen jou zeggen, ja Petrus, hou jij nou maar in je mond, want jij hebt Christus zo verschrikkelijk verloochend. Nee, juist omdat hij dat allemaal heeft doorgemaakt, kan hij zeggen, ik praat uit ervaring. Maar ik weet ook wat God, wat de Heer Jezus, in zulke omstandigheden voor mij betekent. Dat is waarom God mensen gebruikt. Hij stuurt een engel naar Cornelius om tegen Cornelius te zeggen dat hij Petrus moet ontbieden. Die zat in Joppe, wat een omslag allemaal. Had die engel nou niet meteen even kunnen zeggen tegen Cornelius wat het evangelie was? Wist die engel dat nou niet? Ja, natuurlijk wist hij dat. Had hij dat kunnen zeggen tegen Cornelius? Zeker had hij dat kunnen zeggen. Maar dat mocht niet. Waarom niet? Omdat Cornelius hem dan op zijn vleugel had kunnen tikken en zeggen, zeg vriend, spreek jij ook uit ervaring? De dienstknechten van de Heer. Het zijn gevallen mensen die weer mogen opstaan. En gevallen niet alleen maar vroeger voor hun bekering, maar die ook na hun bekering op hun gezicht kunnen gaan en hersteld worden. Paulus zegt, mij de voornaamste van alle zondaren is barmhartigheid geschied. Hij was de grootste apostel en voor zijn bekering was hij de grootste van de zondaren. God gebruikt zulke mensen, daarom gebruikt hij geen engelen. En wat zouden we zijn zonder hem die daar is aan Gods rechterhand, die zichzelf voor ons heiligt om dag en nacht voor ons te bidden. Als je midden in de nacht wakker wordt, je kunt niet slapen, om wat voor reden dan ook, dan weet je dat hij altijd wakker is. Dat hij je altijd ziet, dat je altijd naar hem toe kunt gaan. Je hoeft geen afspraak te maken, hij luistert naar je. Ik heilig mijzelf voor hem, opdat ook zij geheiligd zouden zijn door de waarheid. Ik kan de Heer Jezus zeer dankbaar zijn voor datgene wat hij voor mij gedaan heeft op het kruis. Daar kun je hem niet genoeg voor danken, dat moet je ook eigenlijk elke dag doen. Niet als een moeten, maar als een vanzelfsprekendheid. Daar kun je altijd weer over getuigen. Maar je hebt ook wel eens de neiging als mensen daarover spreken en vertellen wat God voor hen betekent en hoe hij hen gered heeft uit de duisternis, om eens aan zulke mensen te vragen, en vertel me nou eens, toen je eenmaal tot geloof gekomen was, wat heeft de Heer toen voor je betekend? Zijn er toen momenten geweest van zwakheid, dat je het zelf eigenlijk ook niet meer zag zitten? Dat je eigenlijk wanhopig werd, dat je de neiging had om je bedieningen aan te geven, zo ontmoedigd door je eigen fouten, maar ook door de fouten van anderen, die altijd maar met hun kritiek komen, waardoor jij ontmoedigd bent om je bediening voor te zetten. Vertel daar eens wat over. Aan de ene kant is het makkelijk, want we zijn allemaal van nature zondaren, is het makkelijk om te vertellen over je bekering. Als je tenminste zo'n hele radicale bekering hebt meegemaakt en niet zo'n heel geleidelijke als bijvoorbeeld Timotheus. Dat is fijn om daarover te spreken. Paulus doet dat 3 maal in het boek Handelingen. 1 keer wordt het beschreven en 2 keer vertelt hij het nog eens een keer zelf. Dat is mooi, dat mag. Maar Paulus heeft ook verteld hoe hij als gelovige wel eens zo moeilijke momenten heeft gekend. En als je daarover nadenkt, dan kom je tot de conclusie, wat zou ik geweest zijn? Als de Heer Jezus er niet geweest was daarboven, om voor mij tussen beiden te treden. Natuurlijk, als je een dienstknecht van de Heer bent, dan mag je dat heel in het bijzonder ondervinden. Maar in zekere zin zijn wij natuurlijk allemaal dienstknechten van de Heer. In zekere zin zijn wij allemaal apostelen in de ruimste zin van het woord. We zijn allemaal gezonden om dat wat hij ons heeft toevertrouwd aan anderen door te geven. En hebt u wel eens voor uzelf overwogen wat de betekenis van de Heer Jezus geweest is in al die jaren dat u hem hebt mogen kennen en hem hebt mogen volgen en dienen? Misschien is dat nog wel mooier en belangrijker dan het verhaal van uw bekering te vertellen. Wat was hij voor u in al die jaren? Het is 62 jaar geleden dat ik hier op deze plek gedoopt ben. In een zekere zin kan ik wel zeggen, het begon wel iets eerder, dat mijn hart echt ontwaakt was voor de dingen van de Heer. En ik begon met de Bijbel te bestuderen en daar ben ik nog steeds mee bezig. Dat komt ook nooit af. Al die jaren. En als je terugkijkt, dan denk je, wat ben ik een ongelooflijk andere mens geworden. Dat kan natuurlijk ook niet anders. 62 jaar verder. Volgende maand hopen wij 50 jaar getrouwd te zijn. Wat zijn we allebei andere mensen dan toen wij in het huwelijksbootje stapten. Wat een verandering, wat een vernieuwing. Er is constant vernieuwing, maar er is ook constant een terugvallen. Niet per se dat je nou vreselijke zonden doet, maar was het alleen maar dat je hart er niet meer zo dichtbij is bij de dingen van God. Dat je het misschien wel saai vindt. Dat je misschien gewoon geen zin hebt om te bidden. Dat je geen zin hebt om in de Bijbel te lezen. Je doet het als een plichtpleging. Vanmorgen preekte ik over Hooglied 2. Het ging over de lente, begrijpelijk. De lente is in het land en Hooglied 2 beschrijft dat zo prachtig. En dat meisje zit daar in het huisje te kleumen bij de kachel. En haar vriend komt naar haar toe en die kijkt door het raam. En die zegt, meisje, wat zit je daar nou? Kom toch naar buiten, de vogels fluiten. De krokussen en de sneeuwklokjes steken hun kopjes uit boven de grond. Het is lekker, lekker voorjaarsweer. De zon schijnt, wat doe je hier? En dat heb ik ongeveer in diezelfde geest uitgelegd. Soms moet het weer eens lente worden, ook in je geestelijk leven. Als je zulke perioden van verslapping hebt meegemaakt. Nogmaals, wat was hij niet al die jaren voor ons? Hij die gezegd heeft, ik heilig mijzelf voor hen. Ik wijd mijzelf aan hen toe. Ik ben er niet voor mijzelf om op mijn lauweren te rusten. Ik ben er voor hen. Ik ben er voor hen als ze het blij zijn en feest vieren. Hij is de eerste gast op onze 50-jarige bruiloft. Maar dat is niet het enige. Hij is er ook op de zwakke momenten als je niet zo sterk voelt. Bijvoorbeeld als je gewoon verkouden bent. en je 's morgens wakker werd en geen stem hebt, zoals dat vanmorgen gebeurde, en je eerste ding denkt, dat wordt helemaal niks. En ik heb in Apeldoorn al een keer moeten afzeggen vanwege een soortgelijke kwaal in het najaar. Ik wil dat niet weer. En dan is hij er. Hij is er zelfs voor een stomme verkoudheid. En dan zeg ik, heer, dat zal niet makkelijk gaan. Maar ik dank u dat u er bent en dat paracetamol er ook is. Dat zeg ik er eerlijk bij. Dat doen we ook erbij. Dank u voor al die middelen. En nu geef ik het verder maar aan u over. Geeft u mij uw hulp en genade en kracht. En dan weet ik, zo ging het vanmorgen ook, als ik nou straks klaar ben, dan ben ik back off. Dus kom niet met ingewikkelde verhalen. Ik wil ook niet meer praten dan, dit is het laatste restje dat ik nog over heb. Maar wat is hij goed? Hij heeft het vanmorgen wel gemaakt. Ik heb de hele middag geslapen, dat moest er wel bij. En dan word je wakker en dan denk je, de Heer gaat weer kracht geven, ook voor deze avond. Wat zou je als dienstknecht zijn zonder dat hij er altijd bij was? Daarom zegt hij, ik stuur ze als dienstknecht in de wereld. Maar ik heilig mijzelf voor hen. Ik wijd mijzelf voor hen toe. Want als ik er niet constant bij ben, gaat het niet goed komen. We hebben Gods woord. We hebben Gods geest. We hebben de Vader die ons lief heeft. Maar we hebben ook een hoge priester. Een voorspraak bij de Vader. Die er altijd is om voor ons tussen beiden te treden, zo zegt de Hebreeënbrief dat. Wat is dat een vreselijk goed, wat is dat een zegen naar voren. Kent u hem zo? Kent u hem zo? Of is het hoog tijd dat het in uw leven ook weer lente gaat worden? Bent u ook zo iemand die geestelijk zit te kleumen bij de kachel en die vernieuwing en die... Dat nieuwe elan niet kent. Laat hij dan ook aan uw deur mogen kloppen. Want hij heeft zichzelf geheiligd voor u. Opdat u geheiligd zou worden door de waarheid van God. En dank hem ervoor dat hij u wakker schudt uit uw slaperigheid, uw lethargie. En dat hij tegen u zegt, kom op, we gaan naar buiten. En je gaat weer genieten van mijn tegenwoordigheid. En wij zeggen er dan ook bij en dan ga je weer je dienst oppakken. Dan ga je weer aan de gang, waarvoor ik je geroepen heb. Want hij heeft ons allemaal voor iets geroepen. Ook al ben je nog zo oud of net zo jong, hij heeft je allemaal voor iets geroepen. En dan geeft hij je weer nieuwe kracht, nieuwe zegen en nieuwe lang. Dat is hij goed. Laten we bidden. Dank u wel, Heer, dat u zo bent. Zo vol liefde, zo vol goedheid en genade. We danken u dat wij u mogen kennen en dat u ons kent met al onze zwakheden en tekortkomingen. En dat u tot de Vader zegt, we mogen dat wel even op onszelf toepassen, ook al gaat het hier letterlijk over de apostelen. U zegt tot de Vader, ik heilig mijzelf voor hen. Ik wijd mij aan hen toe. Ik zal er altijd voor hen zijn, wat ze ook overkomt, wat ze ook meemaakt. Heer Jezus, wat zouden we zijn zonder u? En ik bid u voor hen die ook wat dat betreft een beetje in de geestelijke kou zitten. Laat het mogen lente worden, geestelijk in hun levens. Laat ze tot ontwaken mogen komen. En opnieuw gaan genieten van uw aanwezigheid en van uw leiding en kracht. En opnieuw de taak oppakken die u hen hebt gegeven. Dat bidden we voor al uw dienstknechten in de wereld, maar ook voor onszelf. Zegen ons, Heer, leid ons door uw genade. En tot eer en grootmaking van uw naam. Amen.